Goedemiddag, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze gezamenlijke dienst van de GKV en de NGK. Ik heb voor u de volgende mededelingen van de kerkenraad. De collecte is bestemd voor het werk in de gemeente. Namens de kerkenraad deel ik u mee dat Pieter Gunning en Jantine Pannenkoek het voornemen hebben om dinsdag 20 augustus te trouwen in Eerbeek. Ook Annelies Remmelswaal en Steffen van Bentum hopen te trouwen en zij trouwen vrijdag 30 augustus in Hattem. We hebben vanmorgen voorbeden gedaan voor Gerrit Visser en zijn familie in verband met de operatie afgelopen vrijdag. We hebben gedankt voor de geboorte van Lars de Roo en voor de thuiskomst uit het ziekenhuis van Erik Bonestro. En hier is gebeden voor John Ramaker, die een zeldzame vorm van bloedkanker heeft. En er is gedankt voor de SHIP-jongerengroep die teruggekomen is van de werkvakantie in Zuid-Afrika. Vanmiddag zal Henk van der Velde ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en beginnen we de dienst met stilgebed. Daarna zingen we als votum Psalm 121 vers 1. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Zullen wij gaan staan om onze harten te richten op de Heer met het zingen van Psalm 121. En daarna mag ik u begroeten namens de Heer en behamen we dat weer met de zingen uit Psalm 18, het eerste en het tweede en derde vers in de berijming van Jan Mul. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten voor zijn troon en van de Heer Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden, de betrouwbare getuige, de grote koning van alle koningen.
Thank you.
Met het zingen van deze psalm zitten we gelijk al in het diepe water waarin wij vandaag ons gaan onderdompelen van psalm 18. Ik wil met u namelijk psalm 18 straks lezen en met elkaar over nadenken. En het is een psalm die mooi past bij de naam van dit kerkgebouw, De Burcht. Want in die eerste zinnen van die psalm komt dat woord ook voor, De Burcht. De Heere God is een burcht. Voordat wij daaruit gaan lezen, zullen we eerst bidden om de leiding en zegen van de Geest. Laten we bidden. Heer, wij komen u danken dat u voor ons een burcht wil zijn. Een rots waarop wij mogen staan in het leven. Heer, daar zongen mensen al van duizenden jaren geleden en we gaan daar vandaag over nadenken. Maar we bidden dat het niet iets blijft uit een ver verleden, maar dat wij het ons eigen mogen maken, dat het ook ons mag gaan resoneren in ons hart, dat het ook ons eigen lied mag worden. Leid ons daartoe met uw Heilige Geest, als wij uw woord lezen, als we het overdenken. Help het toe te passen op ons leven, zodat het ook levend zaad is, wat dan kan ontkiemen, wat kan gaan groeien en uiteindelijk vrucht kan gaan dragen in onze levens. Wij danken u, Heer, dat u voor zoveel mensen over heel de wereld in alle tijden een schuilplaats bent. En we danken dat u het ons ook in ons hart geeft om u te willen kennen, u te willen dienen. Van uwentwege zegt mijn hart, ken mijn aangezicht. U zelf legt dat in ons hart, Heer, dat wij u willen kennen. En zo komen wij ook vandaag tot u. En dank u voor al het goeds wat u geeft, vele zegeningen die wij in dit land mogen genieten. Heer, wij horen geruchten uit andere landen, berichten uit andere landen over bomaanslagen, over chaos en terreur, over oorlog en dreiging. En wij danken u dan dat we zelf mogen leven in zo'n welvaart en vrede. We bidden tegelijkertijd ook, Heer, voor onze wereld, of u het wil behoeden voor verdergaande terreur en chaos. Of u alle kwade geesten en mensen wil beteugelen. Of u wil geven dat juist uw koninkrijk zich mag uitbreiden in die plekken. Ook in Afghanistan, in Syrië, en de Soedan, en Nigeria. Wij bidden met uw kinderen daar dat er ommekeer mag komen. En we danken u, Heer, dat uw ogen gaan over de ganse aarde. Dat u de God bent van begin tot het eind. Van het begin van de geschiedenis tot het eind. Dat u ons hele leven omvat, maar dat u ook heel de wereld overziet. En zo komen we tot u als de Almachtige en bidden om uw leiding en zegen. Leid ons met uw geest nu we uw woord gaan lezen, want we bidden het uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dus we gaan lezen uit Psalm 18. Is er ook iemand die zich daarvoor voorbereid heeft om dat te lezen? Nee, dan zal ik het zelf lezen. Het is een lange psalm. Maar van tijd tot tijd is het toch goed om zo'n psalm in zijn geheel te lezen, om ook een beetje zicht te krijgen op wat zo'n psalm nou in zijn geheel wil zeggen, waarom die zo lang is. Dus ik wil hem toch maar eens in zijn geheel lezen. Ik ga af en toe stoppen onderweg om iets te zeggen wat mij dan persoonlijk erg aan heeft gesproken, zodat het dan niet een hele lange leesbrei wordt, maar u af en toe ook een beetje dingen in ziet die ook voor vandaag voor ons relevant zijn. Nou, het is een psalm van David, een lange psalm, een van de langste denk ik. Het staat twee keer in onze Bijbels. Staat er ook aan het eind van de Samuelboeken. En het is een soort alomvattende terugblik op het leven van David. Ik vind het zelf een van de mooiste psalmen en tegelijkertijd is die behoorlijk onbekend. We lezen psalm 18 in de Nieuwe Bijbelvertaling. Voor de koorleider van David, de dienaar van de Heer. Hij sprak de woorden van dit lied toen de Heer hem aan de greep van zijn vijanden had ontrukt, ook aan die van Saul. Hij zei, ik heb u lief, Heer, mijn sterkte, Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots. Bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. Daar heb je die burcht. Ik roep geloofd, zei de Heer, want ik ben van al mijn vijanden verlost. Nou, die eerste vers vind ik al prachtig. Dat het begint met, ik heb u lief. Hè? God heb ik lief, want die getrouwe Heer, u hebt dat wellicht vaak gezongen toen u jonger was. Ik heb u lief, Heer. Dat het daarmee begint, hè? Dat David een lied begint, dat hij zegt, ik hou van u, Heer. Ik denk dat de Heere God dat heel graag van ons wil horen. Ik heb u lief. En dan noemt hij al die namen voor God. Heer, mijn sterkte, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. Nou, wij zouden vandaag wellicht vanuit onze cultuur andere woorden, andere termen gebruiken, andere titels. Zo, mijn manager, mijn coach, mijn piloot. Ja, je kunt daar hedendaagse dingen voor invullen. Hè? Maar het is mooi dat David gewoon geen woorden genoeg vindt bijna om de Heere God te prijzen. En hij prijst God omdat hij van de vijanden heeft verlost. Nou, hoe gebeurde dat? Vers 5. Mij omsloten de banden van de dood. De kolkende afgrond joeg mij angst aan. De banden van het dodenrijk omklemden mij. Op mijn weg lagen de valstrikken van de dood. In mijn nood schreeuwde ik tot de Heer. Ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem. Mijn roepen bereikten zijn oren. Toen schudde en schokte de aarde, de bergen trilden in hun grondvesten, beefden omdat hij vlamde van woede. Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam uit zijn mond, hij spuwde hete as. Hij schoof de hemel open en daalde neer. Duisternis onder zijn voeten, hij besteeg de gerub en vloog zwevend op de vleugels van de wind. Hij maakte van het donker zijn schuilplaats, trok een tent om zich heen, van duister water, dichte wolken. Een vuurgloed ging voor hem uit, wolken joegen voort, hagel en gloeiende as. De donder van de Heer klonk aan de hemel, de Allerhoogste verhief zijn stem, hagel en gloeiende as. Hij schoot zijn pijlen en sloeg de vijanden uiteen, wierp zijn bliksemschichten en verdreef hen. De beddingen van het water werden zichtbaar, de grondvesten van de wereld kwamen bloot. Door uw dreigende blik, Heer, door de briesende adem uit uw neus. Hij bood hulp van omhoog, greep mij en trok mij op uit woeste wateren, ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters, die sterker waren dan ik. Nou, het is allemaal hele dichterlijke, oosterlijke taal. En in dit lied vat David ook eigenlijk heel de geschiedenis van Israël samen. Hier heeft hij het ook over Gods openbaring bij de Sinaï. Hier heeft hij het over de vernietiging van het leger van de farao bij de Rode Zee. Hier komen allerlei zinnen in terug die ook daar zijn. Maar het belangrijkste is wel dat in de dreiging van ons aardse leven de Heere God ingrijpt. Vers 20, hij schoof de hemel omhoog, daalde af. En vers 17... Of nee, dat was vers 10 en dan vers 17. Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast, drukte mij aan woeste wateren. Kun je denken aan Jona. Maar je kunt ook denken aan de Heer Jezus, die is afgedaald naar onze wereld om ons te verlossen van zonde en van de duivel en van de dood. En die ons omhoog trekt, hè, uit alle gebrokenheid. Nou, alles wat wij haten, alles wat sterker is dan ons, dat is overwonnen door de Heere God. Vers 19. Op de dag van mijn ondergang vielen zij aan, maar de Heer was mij tot steun. Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte. Bevrijdde mij, omdat hij mij lief had. De Heer heeft mijn onschuld vergolden, mij beloond voor mijn reine handen. Ik volgde de wegen die de Heer had gewezen en werd mijn God niet ontrouw. Zijn voorschriften hield ik voor ogen, zijn wetten wees ik nooit af. Ik was hem volkomen toegewijd en hoedde mij steeds voor het kwaad. Daarom heeft de Heer mijn onschuld beloond. Hij zag mijn reine handen. U bent trouw voor de trouwe, volmaakt voor de volmaakte, zuiver voor de zuivere, maar voor de sluwe ongrijpbaar. U bent de redder van het vertrapte volk. Wie zich hoog wanen, brengt u ten val. U bent het die mijn lamp doet schijnen. U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis. Met u storm ik op een lege bende. Met mijn God beklim ik de hoogste muur. Ah, dit is hele forse taal. Maar het was in het leven van David ook wel werkelijkheid, hè? Hoe hij op Goliath afging. Samen met Jonathan op het leger van de Filistijnen. En dan concludeert hij vers 31, Gods weg is volmaakt, het woord van de Heer is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. Wie anders is God dan de Heer? Wie anders een rots dan onze God? De God die mij met kracht omgordt, mij leidt op een volmaakte weg. Hij geeft mijn voeten snel als hinden. Hij doet mij op toppen van bergen staan, oefent mijn handen voor de strijd. Mijn armen spannen de bronzen boog. U was het schild dat mij redde. Uw rechterhand ondersteunde mij. Uw woord maakte mij sterk. U baande de weg voor mijn voeten. Ik wankelde niet. Ik achtervolgde mijn vijanden, haalde hen in en keerde niet terug, voor ik hen had vernietigd. Ik verpletterde hen. Ze stonden niet meer op. Dood lagen ze onder mijn voeten. U hebt mij omgord met kracht voor de strijd. Mijn tegenstanders voor mijn doen buigen. U liet mij de rug van mijn vijanden zien, mijn haters, ik roeide ze uit. Ze riepen om hulp, maar er was geen redder. Ze riepen de Heer, maar hij antwoordde niet. Ik verpulverde hen tot stof in de wind, veegde hen weg als vuil van de straat. U bevrijdde mij van een opstandig volk, stelde mij aan tot hoofd van de naties. Een volk dat ik niet kende, onderwierp zich, gehoorzaamde mij, zodra het van mij hoorde. Vreemdelingen toonden zich onderdanig, vreemde volken verloren hun kracht. Bevend kwamen ze uit hun burcht. En dan te bedenken dat David maar een eenvoudig boerenjochie was. De jongste, een groot gezin. Hè? En de Heere God hem riep. En hem deed overwinnen in de strijd tegen Goliath. En hem liet salven door Samuel tot koning. En dan is hij notabene de grote leider in de gouden eeuw van Israël geworden, de keizer van een internationaal rijk, vreemde volken onderwierpen zich aan hem. Dus zegt hij in vers 47, de Heere leeft, geprezen zijn mijn rots, hoog verheven is God mijn redder. De Heere leeft. Dat de Heere God niet een theoretisch principe is, zoiets waarin wij alleen maar geloven, maar dat de Heere God leeft en regeert, dat is eigenlijk de drijfveer onder deze psalm. Dat is ook de trouwpsalm, de trouwtekst die Marianne en ik hebben gekozen toen wij trouwden, 40 jaar geleden. En aan de binnenkant van onze ringen, daar staat de Heere leeft, de Heere leeft. God is de levende God. En hij toont steeds weer dat hij leeft. En op die manier kun je zo'n woord uit de Bijbel ook pakken en het je eigen maken. En zeggen, ja, wat gold voor David, geldt ook voor mij. Ik wil ook zo leven met God, de levende God. Geprezen zijn mijn rots, hoog verheven is God mijn redder. Die God die mij wraak liet nemen, dwong volken voor mij op de knieën, bevrijdde mij van mijn vijanden, verhief mij boven mijn tegenstanders, ontrukte mij aan mannen van geweld. Daarom wil ik u prijzen, te midden van de volken, Heer, een loflied zingen tot eer van uw naam. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen, betoont zich trouw aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, in Christus voor altijd. Nou, ik hoop dat u het niet te lang vond. Best een lange psalm, hè? Waar zie je dat, mooie dingen erin staan. We gaan er zo samen over nadenken. Eerst zingen we nu. Wie is God behalve onze Heer?
Thank you.
Mooi. Gelijk na de verkondiging gaan we zingen uit Psalm 18 opnieuw in de berijming van Jan Mul, vers 9 en vers 15. Geliefde vrienden van onze grote koning, Jezus Christus. Wie weet dat hij gaat sterven, maakt zich daartoe op en maakt een testament waarin hij zijn laatste wensen en wilsbeschikkingen vastlegt. Bij ons gaat het dan meestal om de verdeling van aardse goederen. Je zou Psalm 18 een geestelijk testament kunnen noemen van David. En misschien is dat nog wel belangrijker. En zet David ons hier op een mooi spoor. Dat we naast dat we onze goederen nalaten en ons geld en een vette bankrekening, waar onze kinderen tegenwoordig meestal niet zo erg op zitten te wachten, omdat ze al genoeg hebben, meer dan genoeg, dat wij een soort geestelijk testament nalaten waarin wij vastleggen wat wij in ons leven hebben geleerd over de Heere God en dat doorgeven aan onze nabestaanden. Een geestelijk testament. Dat zou wel eens van meer waarde kunnen zijn dan materiële testamenten. Psalm 18 is een geestelijk testament van David. Het staat twee keer in onze Bijbels. Het staat ook in precies dezelfde vorm in 2 Samuel 22. En dan blijkt uit het opschrift al wel dat David de dienaar van de Heer, noemt hij zichzelf, dat hij dit schreef aan het eind van zijn leven toen de Heere God hem aan de greep van al zijn vijanden had ontrukt. Dergelijke geestelijke nalatenschappen vinden wij vaker in de Bijbel. Het lied van Mozes bijvoorbeeld in Deuteronomium 32. De afscheidstoespraak van Jozua in Jozua 23 zijn soortgelijke samenvattende overzichten. Het lied van Mozes en van de psalm van David zijn vervolgens ook opgenomen in de eredienst van Israël en van de kerk. Dat blijkt wel omdat hierboven ook staat voor de koorleider. Natuurlijk gaat het hier allereerst om David en wat hij heeft meegemaakt. Maar je hoort geen exact verslag van al Davids overwinningen en veldslagen. Er worden geen figuren genoemd als Absalom en Saul en Goliath en Adonia en Seba. Of de verovering van Jeruzalem of omringende landen en andere regeringsdaden. Nee, over die geschiedenissen lezen we uitgebreid in 1 en 2 Samuel. Maar concrete namen van mensen en van volken, exacte gebeurtenissen en plaatsen worden hier niet genoemd. En ik denk dat dat expres is, zodat dit lied ook breder toegepast kan worden. Het is in algemene bewoordingen opgesteld en daardoor kunnen ook anderen in andere tijden zich in dit lied herkennen. En kunnen we het ons eigen maken. Zo kunnen wij ook ons eigen leven samenvatten. Nou, dat gebeurt dan volgens mij op drie manieren. In de eerste plaats zie ik in deze psalm dat David niet roemt in zichzelf, maar dat hij steeds verwijst naar de Heere God. Hij begint en eindigt met lofzang. En ook tussendoor heeft hij het constant over de Heere God. Wanneer je alles onderstreept waar het gaat over de Heer en wat de Heer doet, dan krijg je door die hele psalm in een rode lijn. Dat is wel heel belangrijk, dat voor David de Heere God zijn rots is, zijn houvast, waar hij steeds bij zoekt. En hij blijft ook steeds naar de Heere God teruggaan, ook in moeilijke omstandigheden, ook wanneer hij zelf gefaald heeft. In het middenstuk schrijft hij dan wel over zijn onschuld, maar dat gaat meer over de intentie van zijn hart en over zijn werkelijke onschuld. En hij was niet altijd onschuldig natuurlijk. Hè? En daar zie je aan dat David in alle omstandigheden steeds weer terugging naar de Heere God, waar Saul dat van tijd tot tijd niet deed. Hij zich verhardde op verkeerde wegen. Keert David zich steeds terug naar God en maakt hij daar ook prachtige lofliederen van, die wij vandaag nog zingen. Dat is het eerste. David roemt niet in zichzelf, maar in de Heer. Het tweede is dat David hopeloze situaties in zijn leven gedenkt, waar hij echt in de problemen zat. En dat gebeurt vooral in het eerste gedeelte van vers 1 tot en met vers 20, zo'n beetje. En dan prijst David de Heere God voor zijn redding. De Heere God hem heeft gered uit die moeilijke situaties. En in het tweede gedeelte van de psalm, vanaf vers 32 zo'n beetje, ziet David terug op zijn successen. Hoe hij groot keizer werd over allerlei volken, die allerlei situaties overwon. En ook daar erkent hij dat de Heere God zijn kracht is. Nou, die drie dingen gaan we met elkaar bekijken. In de eerste plaats dus dat David niet roemt in zichzelf, maar dat de Heere God zijn rots is. Het meest opvallende in deze psalm is wel dat David niet zijn eigen prestaties, zijn eigen ervaringen centraal stelt. En niet zegt dat hij het allemaal zelf heeft gedaan, maar dat hij steeds verwijst naar de Heere God. De lof tot God voert de boventoon. Het begint eigenlijk gelijk aan het begin, wanneer hij zegt in dit slotlied in zijn leven: ik heb u lief, Heer, want u bent mijn sterkte, mijn rots. Nou, en dan komen al die namen. En hij gebruikt voor dat woord liefhebben hier een Hebreeuws woord voor de ontfermende liefde van God. Hetzelfde woord wat gebruikt wordt met moederschoot. Het duidt op een hele sterke liefdesband tussen een moeder en een kind. Deze uitspraak toont diepe hartsverbondenheid, een vertrouwelijkheid in de relatie met de Heere God. Ik heb u hartelijk lief, Heer. En waar het hart vol van is, daar stroomt vervolgens de mond voor van over. En dan zijn er gewoon geen namen genoeg waarmee David de Heere God kan loven en prijzen. Rots, steenrots, bevrijder, burcht. Ja, u ziet het daar allemaal in vers 3 staan. Hè? Wij zouden vandaag andere woorden kiezen. Het zijn vaak woorden die komen uit Davids ervaringen. Dat hij zich moet verschuilen voor Saul. Een steenrots, een bergvesting, een rots. En uit zijn militaire ervaring, een schild, een burcht, een bevrijder. Hij had lange ervaring natuurlijk in het oorlog voeren. Maar het zijn wel prachtige namen voor de Heere God allemaal. In het eerste deel, vers 4 tot en met 31 tot en met 20, daar gaat het vooral over de tijd dat David achtervolgd werd door koning Saul. En in het tweede deel, vanaf vers 32, gaat het over de periode daarna, waarin David zijn rijk kon uitbreiden naar alle omringende landen. En wat beide gedeeltes met elkaar verbindt, is dat steeds de Heere God wordt geloofd en geprezen. Daarom concludeert hij aan het eind van dat eerste deel, als hij het heeft gehad over hoe God hem redde uit moeilijke situatie, wat in Oosterse dichtelijke taal, taal die doet denken aan het boek Openbaringen en aan de Gods openbaring op de Sinaï. Wanneer David dat beschreven heeft, dan zegt hij in vers 19 en 20, hij leidde mij uit de nood en gaf mij ruimte. Hij bevrijdde mij, omdat hij mij lief had. David weet zich gedragen door de moeilijkheden heen, door de Heere God. En hij erkent hier ruiterlijk dat de Heere God het is, die van omhoog ingegrepen heeft en die hem verlost heeft. En die hem de ruimte heeft gegeven die hij heeft gekregen. En ook aan het eind van de psalm, dan staat hij, wanneer hij het heeft gehad over vreemdelingen die zich voor hem onderwerpen, vreemde volken, dan zegt hij: de Heere leeft, geprezen zijn mijn rots, hoog verheven is God mijn redder. Vers 47. Zo begint en eindigt de psalm eigenlijk op dezelfde manier met zich te richten op de Heere God en de lof tot God. Vers 50 zegt ook: daarom wil ik u prijzen te midden van de volken, een loflied zingen tot eer van uw naam. Nou, dat is typerend voor David. Daarom heeft hij zoveel prachtige lofliederen gemaakt. Zoals gezegd van Saul, geen enkel loflied, geen enkele psalm. Maar David, die bleef steeds de Heere God loven en prijzen. De Heere God was zijn schild. Vers 36 zegt: uw rechterhand ondersteunde mij. Uw woord maakte mij sterk. Die ootmoedige erkenning van zijn afhankelijkheid en dat hij wat hij bereikt heeft gekregen van de Heere God, dat kenmerkt deze psalm. Dat maakte David tot een man naar Gods hart. Hij zegt zelf in de aanhef: de dienaar van de Heer, de gezalfde van de Heer. En daarin is hij ook een wegwijzer naar de grote gezalfde, hè, die aan het eind van de psalm in vers 51 in zicht komt. De Heer Jezus. Dat is het eerste. Het tweede is dat in het eerste gedeelte David terugkijkt op hopeloze situaties in zijn leven. En dat hij dan ook verwijst naar Gods hulp, Gods redding. Dus die liefdesbetuiging in vers 1. Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte, mijn rots, hè, al die namen. Ik roep uit, zegt hij vers 4, geloofd, zei de Heer, want ik ben van mijn vijanden verlost. Dit vers geeft eigenlijk in een notendop de hele psalm weer. David prijst de Heer omdat hij weet dat de Heere God hem heeft gedragen en hem uit de ellende heeft gevoerd. Hij heeft in zijn leven heel vaak diep in de put gezeten. Het water kwam vaak tot de lippen. Hij was opgejaagd als een beest door koning Saul. Hij verkeerde vaak in diepe benauwdheid en doodsangst. En niet alleen hij zelf, maar zijn hele familie moesten vluchten als asielzoekers naar het buitenland. En wat die mensen meemaken uit Syrië en Afghanistan, die zijn weggevlucht, dat maakte David ook mee. En volgens vers 5 en 6 was hij ervan overtuigd dat hij het niet zou overleven. Banden van de dood, een kolkende afgrond, joeg om mij heen. Nou, hij dacht echt van tijd tot tijd dat hij ging sterven. En dan wordt in vers 8 tot en met 20 beschreven hoe de Heere God hem heeft ingegrepen. En wat de Heere God daarbij drijft. God komt in beweging om zijn knecht te bevrijden, om zijn kinderen te helpen. Hij reikt van omhoog, hij daalt af. Hij doet alles wat nodig is op deze aarde om zijn kinderen te redden. En de motieven waarom God dat doet, dat in de eerste plaats volgens vers 8 de toorn van God. God ontvlamde in woede, in heilige toorn. En dan lees je over die rook en dat vuur en dat de bergen trilden. Nou, zo heeft God ingegrepen. Met wolken en duisternis en vuur en bliksem en donder. Het wordt heel aanschouwelijk omschreven. Hemel en aarde komen in beweging. Dichterlijke, oostelijke taal. Taal die je ook aantreft in het boek Openbaringen. Hè. Maar duidelijk is wel dat God menens is wanneer zijn volk wordt bedreigd. Dan blijft hij niet stil achterover zitten. Nee, wie zijn knechten aanraakt, die raakt God zelf aan en krijgt te maken met de toorn van God. Maar meer nog dan door zijn toorn wordt de Heere God in zijn ingrijpen in onze wereld gedreven door zijn liefde. In vers 20 daar zegt David, hij bevrijdde mij, hij leidde mij uit de nood, hij gaf mij ruimte, omdat hij mij lief had. Ik heb u hartelijk lief, zegt David, maar de Heere God, het begint met Gods liefdevolle hart. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Omdat hij mij lief had. De toorn van God is een motief voor zijn ingrijpen, maar zijn liefde, zijn welgevallen, zijn gesed, zijn verbondstrouw, zijn goede tierenheid, nog veel meer. Waarom die ingrijpt in onze wereld. En dat drijft hem tot actie naar de noodkreet van zijn kinderen. En zo grijpt God steeds in de menselijke geschiedenis, waar mensen tot hem roepen. Hij doet dat steeds weer. Hij heeft dat gedaan bij Israël in de slavernij. Je leest dat aan het begin van het boek Exodus. Maar zo vaak, wanneer Gods kinderen roepen in een nood, dan daalt God neer en dan grijpt hij in onze wereld. Vers 16 en vers 18, dan kun je de uittocht uit Egypte wel zien, hoe God zijn knecht verlost uit de klauwen van hen die sterker zijn. Menselijk gesproken zag het er ook voor David vaak hopeloos uit. Maar hij werd steeds uit de put getrokken, omhoog, uit de woeste wateren, zoals Jona, en daardoor kon hij opgelucht ademhalen. Zelfs nadat hij jammerlijk faalde, die affaire bijvoorbeeld met Batsheba, was er vergeving bij een genadige God. Terugkijkend op dieptepunten in zijn leven, roemt David de genade, de onverdiende goedheid van de Heere God. In vers 28 tot en met vers 31, daar zegt hij, u bent de redder van het vertrapte volk. U bent het die mijn lamp doet schijnen. Met u kan ik alles aan. Met u storm ik op een legerbende af. Met mijn God spring ik ook op de hoogste muur. Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver. Een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. Nou, het zijn nogal grote woorden. Maar wel woorden die wij ook in de mond mogen nemen. Die wij mogen overnemen. Gods woord is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver. Zijn weg is de beste. Dat mogen wij ook ons eigen maken. Ook beleven. En ook in onze nood, in onze problemen, wil de Heere God ingrijpen. En wil hij zich de levende God betonen. Dat is het tweede wat we zien in deze psalm. David kijkt terug op hopeloze situaties en wijst op Gods redding, Gods hulp. En dan het laatste wat we bekijken is dat David aan het eind van de psalm in het laatste gedeelte terugkijkt op zijn successen, op de hoogtepunten uit zijn leven. En dat hij dan ook in zijn succes de Heere God erkent als de krachtbron daarachter. Vanaf vers 32 gaat het meer over de tijd nadat David koning was geworden. Toen kon zijn rijk zich uitbreiden tot ver buiten de grenzen van het land Kanaan. Toen begon de gouden eeuw van Israël, waar de Joden altijd naar terug hebben verlangd. Wij lezen in vers 37 tot 43 hoe David ruimte kreeg. Hoe hij overal zijn vijanden vernietigend kon verslaan. Er wordt forse taal gebruikt over die vijanden. Misschien hebt u zich daar wel aan gestoord. Wij zouden als Nieuwtestamentische christenen, die vermaand worden onze vijanden lief te hebben, zo niet spreken over vijanden. Maar het waren ook oud-testamentische tijden. Hij spreekt over het verpletteren, uitroeien, verpulveren, genocide bijna. Hè? Vers 39, 41, 43. Het staat in contrast met wat er in de vijand gebeurde in vers 15, waar de vijand uiteengeslagen en verdreven wordt. Dat verdreven moet je meer denken aan Saul, die steeds tevergeefs David achterna joeg. Maar in het tweede gedeelte ligt het toch echt aan de daar gaat het over de onderwerping van al die buitenlandse volken. Hard optreden tegen die volken was de enige manier om effectief de vrede te waarborgen. Het was vaak ook de straf van God op hun wreedheid en goddeloosheid. Het is nog zo in Afrikaanse landen dat je vaak een sterke dictator nodig hebt om de vrede te bewaren tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Omdat het zonder een sterke man helemaal misgaat. En door die oorlogssuccessen verkreeg David een internationaal rijk. Dat was niet eerder voorgekomen sinds het volk Israël zich in Kanaan vestigde. Steeds was het volk bedreigd door allerlei buitenlandse bendes. Hoe vaak hadden de Filistijnen vanuit het noorden, vanuit het westen niet Israël geplunderd? Wat een ellende ondervond Israël van de Amalekieten en de Edomieten uit het zuiden. Van de Ammonieten en de Amorieten uit Jordanië. Uit het noorden kwamen de Syriërs en de Arameërs. Pas tijdens de regering van koning David en Salomo vormde Israël een rijk wat al die omringende naties overheerste en de tegenstanders belasting kon laten betalen. Die periode in de geschiedenis van Israël is uniek. Israël verlangt daar vaak naar terug. Dat glorieuze rijk van David. Het was hun gouden eeuw. Vers 44 zou je zeggen, u bevrijdde mij van een opstandig volk. Dat wijst op die binnenlandse twisten ten tijde van de opstanden van Isboset, van Absalom, Adonia, Seba, soms Davids eigen zonen. En dan vervolgens in die laatste verse vanaf vers 45 zien wij David op het toppunt van zijn macht. Vreemdelingen tonen zich onderdanig. Vreemde volken verloren hun kracht. Bevend kwamen zij uit hun burchten. En zelfs vanuit het buitenland komen mensen de rijkdom en de macht van David en Salomo bewonderen. Deze periode was de gouden eeuw van Israël. Een opgejaagde asielzoeker, een banneling in Israël, werd de keizer die al Israëls vijanden op de vlucht joeg. David beleefde het achteraf als de zegen van de Heere God over zijn regering. Mensen zeggen, nood leert bidden. Het is een menselijke neiging als wij het moeilijk hebben dat wij gaan bidden tot de Heere God en ons richten op God. Maar hier zie je het omgekeerde, dat ook wanneer David voor de wind gaat, dat hij dan de Heere God erkent als de bron van zijn zegeningen. Vaak vergeten wij de Heere God als het ons goed gaat. En keren wij ons vooral tot hem wanneer het slecht gaat. Zelden heb ik in de gebedsonderwerpen een lijstje gezien van dank voor dit, dank voor dat, dank voor dat. Meestal is gebed voor moeilijkheden. Hè? Zo zitten wij mensen in elkaar. Maar David doet hier ook het omgekeerde, dat de Heere God ook blijft prijzen voor de goede dingen, voor de successen. De Heere God, zegt hij, was het die mij de kracht gaf, inspiratie, die mij de weg baande. Van A tot Z was hij mijn houvast. Ja, en dan komen die slotwoorden vanaf vers 47. Die de Heere leeft, geprezen zijn mijn rots, hoog verheven is God mijn redder. Woorden die tonen dat voor David zijn geloof niet een soort theoretische abstract geloofsdogma was, geen theologische theorie. Maar de Heere God was voor hem de levende God, de rots, het fundament onder zijn leven. Die God was zijn redder, zijn verlosser. En dat wordt aan het eind volmondig erkend. En daarmee loopt de tekst uit op een lofprijzing. Vers 50. Daarom wil ik u prijzen, te midden van de volken, Heer. Een loflied zingen tot eer van uw naam. Die drijfveer dat de David in alle omstandigheden de Heere God prijst, dat is waarom hij zoveel mooie psalmen heeft geschreven. Hij zegt dan in vers 40 en vers 48 en 49, u liet mij wraak nemen, u bevrijdde mij, u verhief mij, u ontrukte mij. De Heere God wordt steeds erkend als de bron van alle goeds. En de eindconclusie is een geloofsgegeven, een geloofsbelijdenis die wij ons ook eigen mogen maken. Dat de Heere God levende God is, die ook voor ons het fundament, de rots wil zijn onder onze voeten. En ook ons vandaag mag diezelfde God inspireren tot lofprijzing. De God van David is de levende God, is de eeuwige God, de schepper van alle dingen, die dezelfde blijft vandaag, gisteren, tot in eeuwigheid. Ook onder ons leven vormt hij de rots. En ook wij willen hem prijzen, te midden van de volken, een loflied zingen tot eer van zijn grote naam. Want hij gaat maar door met de overwinningen voor David en zijn nageslacht. In Christus heeft de kerk, Gods koninkrijk, zich uitgebreid over heel de wereld. En God blijft trouw aan zijn gezalfde voor altijd. Meer nog dan David kennen wij die grote gezalfde, de grote zoon van David, die voor ons de redder en de Heer is in veel meer opzichten. Heer, ik heb u hartelijk lief, zong David. Nou, we hebben nog veel meer reden dan David om ook zo te zingen over de Heere God. Amen.
Thank you.
willen we afsluiten met een dankgebed. Heer onze God, wij komen u danken als de God van alle tijden en van alle eeuwen, van alle mensen. Ook wij eren u als de bron van onze zegeningen, de zon van ons bestaan. En we danken u dat u erbij bent, altijd, ook al ga ik door een duister dal. Ik heb niet te vrezen, want u bent bij mij. Wij danken u voor alle goede herinneringen, voor de mooie dingen uit het verleden. Wanneer wij terugkijken, alles wat u gedaan hebt voor het volk van Israël, voor heel onze wereld, hoe de kerk zich kon uitbreiden over heel de wereld. Wij danken u voor persoonlijke zegeningen. Als wij kijken in ons eigen leven, naar hoogtepunten, naar dingen die we mochten bereiken, naar mooie, goede dingen die u hebt gegeven. Wij herkennen u, Heer, als de bron van alle goeds. Wij eren u ook, zoals David dat deed. En ook wij willen zeggen, Heer, dat wij van u houden. En dat we u willen kennen en u willen dienen met heel ons leven. Wij danken u, Vader, voor de dag van vandaag. Voor de opdrachten en de kansen en de uitdagingen die we hebben gekozen. Voor ontmoetingen en gesprekken. U ons aan elkaar verbindt in de lichtkring van de christelijke gemeente. Dat u ons als kerken tot elkaar doet komen. Dat we elkaar mogen leren kennen om elkaar te bemoedigen. Wij danken dat u erbij bent, Heer, ook in de moeilijke omstandigheden. Wanneer wij wanhopen en wanneer het water ons aan de lippen staat, dat we dan ook elkaar mogen bemoedigen, ook voor elkaar kunnen bidden als we zelf niet kunnen bidden. Dat u ons aan elkaar geeft en dat we mogen weten dat de Heer Jezus ook voor ons bidt en voor ons pleit als onze levende Heer. Wij danken u, Heer, dat u ons nooit in de steek laat. Dat u er altijd bent. Geef dat vertrouwen wat David had, geef het ook aan ons, Heer. Versterk het in ons, zodat wij ook aan het eind van ons leven op een soortgelijke manier terug mogen kijken. En u mogen prijzen voor uw redding, voor uw zorg. Voordat u de constante factor bent, de levende God, de grote Ik Ben. Wij danken u, Vader, dat u er zult zijn in de toekomst. Wij danken u voor die beloofde toekomst. Dat ons leven niet ophoudt bij de dood. Dat uw liefde sterker is dan de dood. Dat u eenmaal alle dingen nieuw zult maken. Dat het goed komt. Met heel deze gebroken, zondige wereld. Dat wij niet hoeven te wanhopen als wij horen over vreselijke rampen en dreigingen. Maar dat wij weten dat u regeert achter onder deze wereld. Achter onze geschiedenis. Wij danken u voor uw beloften. En we bidden dat het ook ons houvast mag zijn. En of u met ons mee wilt trekken. Elke dag van ons leven. En of u ons wil helpen, Heer. Dat we ook die psalmen van David ons eigen mogen maken en op soortgelijke manier of op andere manieren u mogen loven en prijzen voor uw goedheid, uw trouw, uw genade, die wij nog beter kennen dankzij de Heer Jezus Christus. Eer vanmorgen hebben wij al gebeden voor verschillende mensen in ons midden die het moeilijk hebben op dit moment. Wij dragen hen aan u op, ook mensen met wie we persoonlijk te maken hebben in onze eigen kring, onze eigen straat, onze eigen familie en achtergrond. In de stilte van ons gebed komen wij tot u en bidden om uw zegen voor mensen dichtbij en ver weg. Heer, u kent ons hart. U ziet alle dingen. U bent er altijd bij. Geef ons dat vertrouwen. En trek met ons mee in de week die voor ons ligt. We bidden dat genade. In de naam van de Heer Jezus. Halleluja. Amen. Er is gelegenheid gegeven voor het geven van uw gaven. Daarna lees ik u een geloofsbelijdenis. En dan zingen wij een loflied voordat ik de zegen uitspreek. Wij willen met elkaar ons geloof belijden. En daarna zingen wij uit gezang 393, de dag door uw gunst ontvangen. Zullen we gaan staan? Het is een geloofsbelijdenis van Marinus van den Berg. In verbondenheid met al Gods kinderen belijden wij: ik geloof dat God bij ons is. Zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen. Zoals een moeder die zorg en liefde schenkt en wil dat niemand tekort komt. Ik geloof dat God bij ieder mens is, jong of oud, arm of rijk. Vooral bij de mensen die zwak zijn en kwetsbaar. Bij de mensen die lijdt en achtergesteld wordt. Dat hij wil dat ieder mens gelukkig wordt. Ik geloof dat God is als een herder die ons geeft. Die ons blijft zoeken, zelfs wanneer wij afdwalen. Die zorg heeft om de redding van ieder mens. Ik geloof dat God ons hoop geeft. Dat hij ook de toekomst is. Dat zijn liefde sterker is dan onrecht en dood. Ik geloof dat God mij kent en mij wil leiden. Ik geloof dat hij mijn hart wil vormen. Zodat ik kan leven naar zijn wil en mijn bestemming zal bereiken. Ik geloof, dankzij zijn Zoon, Jezus Christus, die mens onder ons mensen is geworden. Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Amen. Ontvang tenslotte de zegen van de Heer die we willen beamen met het gezongen Amen. De Heer, de levende God, hij zegene u en hij boede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geeft u vreugde, vrede.